Goed, we gaan een zegen vragen over dit gedeelte ook als we Gods woord met elkaar gaan openen. Vader, we danken u dat we uw woord hebben gekregen. Uw woord wat volkomen waarheid is, Heer, waardoor u tot ons spreekt. Heer, en ook vanmiddag willen we zeggen, hier zijn we. Heer, en wilt u tot ons hart spreken door uw woord heen. Heer, dat we meer zicht krijgen, meer verlangen ook krijgen op de komst van de Heer Jezus Christus. Dat we voor eeuwig bij hem zullen zijn. Heer, wat een dag zal dat zijn. En we willen ons leven daarin naar inrichten. Dat we iedere dag klaar zullen zijn om u te ontmoeten. Heer, geef ons zo'n goede tijd met elkaar. Wilt u ons helpen, ook als het voor velen de vijfde lezing is. Heer, wilt u ons toch kracht geven, vermogen om te luisteren. Heren, dat dit samen zijn zal zijn tot eer van uw naam. We bidden het in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Goed. Ik zal me kort even nog voorstellen. Jullie hebben al twee bewoners hier gezien. En dit is de derde bewoner. Ook ik woon hier met mijn gezin in dit gebouw. En mijn naam is Martin. Ik ben getrouwd met Jeanette. We hebben drie kinderen waarvan twee nog in dit gebouw wonen. Eén is al getrouwd en woont elders. En onze rol en taak, met name in het gebouw bij Hebel Missie, is de fulltime bijbelschool, Gospel Mission. Daar zijn wij aan verbonden. En wij, Jeanette en ik, met ons gezin leven met de studenten samen. Dus met elkaar vormen wij een leefgemeenschap. Dus als ik mijn huis uitstap, dan zit ik gelijk in de groep van studenten. Daar genieten we enorm van. We mentoren de studenten ook. Dat is een beetje onze rol en taak in dit gebouw. En daar zijn we heel dankbaar voor dat God ons dat geeft. Daarnaast mag ik nog wat lesgeven. En ook daar dank ik de Heren voor dat ik dat ook iedere keer weer mag doen. Ook vanmiddag. 1 Thessalonicenzen 4. Kan het er nog bij in je hoofd? Of begint het wat vol te raken allemaal? Ja, ik zie mensen. Huh? Het is nog niet compleet. Dus de laatste puzzelstuk moet er nog bij. Het laatste puzzelstuk. Nou, ik hoop dat ik het een beetje zo kan brengen dat jullie erbij kunnen blijven. Het is altijd de laatste lezing. En dan ook nog eens een keer op zondagmiddag. Warm weer een beetje. Dus nou, we gaan proberen dat we er met elkaar van kunnen genieten van dit gedeelte. Een gedeelte wat best wel spannend is, denk ik. Wat natuurlijk best heel mooi is, maar aan de ene kant geeft het ook wel eens vragen, dit gedeelte. Nou, ik hoop dat we daar met elkaar uit kunnen komen. Ik ga het eerst met jullie lezen. Ik zal me met name bezighouden vanmiddag met de versen 13 tot en met 18. Daar zal ik me mee bezighouden. Dan zou je zeggen, van, nou, dan missen we het laatste stukje, vanaf hoofdstuk 5 vers 1. Maar daar heb ik een aantal vragen opgesteld en dat komt terug in de verwerking. Dus ik hou me bezig met hoofdstuk 4, het laatste gedeelte. En de verwerking zal met name gaan over hoofdstuk 5, de eerste 11 versen. We gaan met elkaar lezen. 1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 13. De opstanding bij Christus wederkomst. Maar, zegt Paulus, ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer wij zullen zeggen, er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderven overkomen. Zoals de baresweeën een zwangere vrouw. En ze zullen het beslist niet ontvluchten. Tot zover het gedeelte waar we met name dan over het eerste gedeelte gaan nadenken. Een jonge gemeente hebben we gezegd. Dat hebben de meeste sprekers ook gezegd, een jonge gemeente. Tussen de 3 weken en een half jaar is de gemeente in Thessalonica ontstaan. En er komen vragen. Het is trouwens wel een gemeente waar we zien dat de toekomstverwachting een belangrijke plaats inneemt. Je zou ook kunnen zeggen, Thessalonicense, de gemeente van Thessalonicense, is een Maranatha-gemeente. Een gemeente die uitziet naar de komst van de Heer Jezus. Kom, Heer Jezus! Nou, hoe hebben we dat nu gezien door de hoofdstukken heen? Weet je het nog een beetje? 1 Thessalonicense hoofdstuk 1. Dat is de eerste keer dat we iets zien over de komst van de Heer Jezus en het verlangen wat ze hebben. Lees met me mee. 1 Thessalonicense 1, vers 9 en 10. Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen. En zijn zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus die ons verlost van de komende toren. Wat doet Paulus nu met de wederkomst? Waar koppelt hij dat aan? Aan vers 9. Waar koppelt hij wederkomst aan in vers 9? Bekering. Ze zijn bekeerd, ze hebben zich bekeerd van de afgoden, ze zijn weggedraaid van de afgoden. En nu? Nou, er is uitzicht, er komt nog iets. Jezus Christus zal terugkomen. Dat is de eerste keer. Dan gaan we naar hoofdstuk 2 toe. Hoofdstuk 2, vers 19 en 20. Dan gaan we het voor de tweede keer zien. Want wat is onze hoop, of blijdschap, of erekroon? Bent ook u dat niet voor het aangezicht van onze Heer Jezus Christus bij zijn komst? U bent immers onze heerlijkheid en blijdschap. Waar wordt hier de komst van de Heer Jezus aan gekoppeld? Een beloning? Wat voor een beloning? Sorry?
De gemeente zelf?
Ja, de gemeente zelf. Dat de zielen gewonnen zijn. Er zijn zielen toegevoegd aan de gemeente. En wat is het heerlijk dat je die kan aanbieden bij de komst van de Heer Jezus. Het winnen van zielen. Dat de gemeente zich uitbreidt. En dat mogen we dan, dat komt niet op ons konto, maar we mogen dat teruggeven uiteindelijk aan de Heer. Bij zijn komst. Dat is de tweede keer. De derde. Hoofdstuk 3. Vers 11 tot en met 13. Maar onze God en Vader zelf en onze Heer Jezus Christus mogen onze weg naar u toe leiden. En u mogen de Heere doen toenemen en overvloedig maken in de liefde. Tot elkaar en tot allen. Zoals ook wij dat zijn tot u. Opdat hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging. Voor het aangezicht van onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Waar koppelt hij het nu aan?
Heiliging.
Levenswandel. Geloofswandel. Dus je ziet dat door de Thessalonicense brief heen er 3 keer gesproken al wordt over de wederkomst van de Heer Jezus Christus, alleen met een ander facet de hele tijd. En hier in het hoofdstuk 4, wat wij met elkaar gelezen hebben, komt het voor de 4e keer terug. Maar weer met een ander facet. Wat is nu het facet? Wat is nu het punt wat hij wil maken? Bemoediging, waarom? Waarom is dit een bemoedigend stukje? Waarom wil hij ze bemoedigen? Wat gebeurt er in deze jonge gemeente? Er zijn mensen gestorven. En daar zijn ze verdrietig om. En ze gaan nadenken van, wat heeft het nou, hoe zit het nou met die wederkomst? Er gaan mensen, gaan broeders en zusters gaan dood, die overlijden. Maar de Heer Jezus zou toch terugkomen, dat had Paulus ons toch geleerd. Hoe zit dat nu eigenlijk? Aan de ene kant sterven er mensen, overlijden er mensen. En aan de andere kant is de Heer Jezus Christus nog niet teruggekomen. En dan zegt hij, nou, zo dan, troost elkaar met deze woorden. Jullie zullen straks zien in je groepjes, als je samenkomt, dat 1 Thessalonicenzen 5 op dezelfde manier eindigt. Bemoedig elkaar daarom. Bemoedigen. Dat is ook een woordje wat we een aantal keren hebben tegengekomen in de hele brief, bemoedigen. Spannende vraag. Bijbelse schoolstudenten mogen even niet meedoen. Welk Griekse woordje heb je al een paar keer langs horen komen wat gaat over bemoedigen, vertroosten, vermanen? Je bent een oud student. Oh. Parakaleo. Troosten, bemoedigen, vermanen. Dus uiteindelijk moet dit gedeelte, 13 tot en met 18, ons vertroosten, bemoedigen. Waarom? Nou, er zijn mensen gestorven, maar uiteindelijk geeft Paulus een uitleg. Wat gebeurt er nu in die laatste dagen? Wat een troost. Wat een bemoediging. Maar ook wat een vermaning. Want ben je er klaar voor? Om de Heer Jezus te ontmoeten. Dat is wat hier in dit gedeelte besproken gaat worden. Nu kun je zeggen, ja, luister, ja, overlijden, dood, ja, daar ben ik even nu niet mee bezig. Maar het kan zomaar je leven binnenkomen. We hebben daar iets over gehoord van gisteren. Het kan zomaar je leven binnenkomen, niet verwacht. En opeens heb je met moeilijke situaties te maken. Zelf heb ik een maand geleden niet verwacht. Maar we stonden er opeens wel bij het grafje gestaan van onze eerste kleinkind. Overleden in de baarmoeder, na 38 weken. We wisten dat al van tevoren, dat het zou gebeuren, maar toch, daar sta je dan. En dan zijn dit gedeelte hebben we ook gelezen bij het graf, vertroostende woorden. Vertroostende woorden. Nou, ik hoop dat ik jullie daarmee kan vertroosten en kan bemoedigen. Nou, dit hebben we gehad. We hebben vanochtend 5 G's gehad. We wisten het niet van elkaar. Ik ga naar 5 O's toe. 5 O's, waar we vanmiddag over na gaan denken vanuit dit gedeelte. 4 O's, die kun je echt in de tekst vinden. De eerste O, die heb ik zelf een beetje bedacht. Maar ik denk wel dat het past. De eerste O is openbaring. Vers 15. Daar ga ik iets over zeggen. Over openbaar. Niet het boek openbaring. Maar er staat. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere. De Heere heeft iets ons geopenbaard. Nou, daar ga ik iets over zeggen. Daarna over ontslapen. Dat komt voor in 3 versen. 13, 14 en 15. Opstaan. Dat komt voor in 16, opgenomen worden en ontmoeting, in vers 17. Dus 5 O's waar we over gaan nadenken. De eerste O. Lees maar mee, vers 15. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen, beslist niet zullen voorgaan. Filosofen hebben zich al eeuwen hun gedachten Van overgebroken, hoe zit dat nu met de dood en hoe zit dat nu met na de dood? Wetenschappers hebben zich ermee bezig gehouden. Hoe zit dat nu met de dood? En met name hebben ze bestudeerd de bijna doodervaringen. Van kunnen wij iets leren over wat er na de dood zal plaatsvinden? En ook spiritisten, occulte mensen zijn in contact getreden met dode mensen, want ze wilden meer weten over de dood. En wat er na de dood is. Maar het is opmerkelijk dat Paulus hier tegen ons zegt: wil je meer over de dood weten en over het leven na de dood? Waar heb je dan voldoende aan? Ja, want dit zeggen wij u met een woord van de Heer. We hebben voldoende aan het woord. We hebben voldoende aan de Bijbel. Hier is blijkbaar voldoende te vinden als het gaat om sterven en het leven na de dood. Dan zullen we dat hieruit moeten halen. En dit is belangrijk. Dat kun je niet vinden op één pagina in de Bijbel. De Bijbel is niet een soort van handboek waarin je, nou ja, zegt, bladzijde 55, hoofdstuk 3, paragraaf 9, sla dat maar op, dan weet je alles over dood en leven en de wederkomst. Zo werkt de Bijbel nou eenmaal niet, met geen enkel thema. Je zult de Bijbel dan door moeten gaan en moeten zien wat zegt het woord nu in zijn geheel over dit onderwerp. Nou, je zou daarbij kunnen zeggen over dit onderwerp, als je dat gaat bestuderen, dan leer je dat geleidelijk. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament zijn als het ware progressief. Je gaat steeds meer zien over dat wat komen gaat. Over de wederkomst. Over dood en opstanding. Waar mensen in het Oude Testament, ik ga dan een beetje kort door de bocht, maar waar de mensen in het Oude Testament wisten, nou, er is in ieder geval leven na de dood, is toch wel iets heel nieuws wat we in de evangeliën kunnen leren. Wat kunnen we nu in de evangeliën meer leren dan vanuit het Oude Testament over dood en leven? Wat doet de evangelie ons duidelijk aanbieden?
Christus als eerste opgestaan.
Er is lichamelijke opstanding. Een mens is gestorven, maar een mens staat op. Jezus Christus staat op en leeft voor eeuwig als en God en mens. Wie gaan we ontmoeten in de hemel? Een mens. Heb je daar wel eens over nagedacht? God en mens. Samen. Dus daar is één mens. Jezus Christus. Opgestaan uit de dood. De discipelen hebben hem gezien. Hij is aan de hemel gevaren. En we zullen hem daar zien. God en mens. Dat is bijzonder. Dus dat is als het ware. Dat ontdekken we progressief. Vanuit het Oude Testament weten we, er is leven na de dood. Nieuwe Testament laat ons duidelijk zien in de Heer Jezus Christus, er is opstanding uit de dood. En Paulus voegt daar nog iets aan toe. Kijk eens met me mee in 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15, als je meeschrijft, is dit een belangrijk vers, of een belangrijk gedeelte, wat een beetje parallel gaat met 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. En dat is 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15, vers 51. Daar staat, zie,
ik. Wie is die ik? Paulus. Oké. Zie ik, Paulus, vertel u een geheimenis. We zullen wel niet allen ontslapen, maar we zullen allen veranderd worden. Wat doet hij hier? Hij vertelt ons hier een geheimenis. Wat zou daar, misschien dat mensen dat weten, in het Grieks staan? Mysterium, heel goed, mysterium. Een mysterie, daar komt ons woord mysterie vandaan. Het is een mysterium. En met mysterium staat eigenlijk iets wat altijd nog verborgen is gebleven. Dat mag ik jullie bekend gaan maken. Dus God heeft openbaring gegeven aan Paulus en heeft bepaalde dingen die toen nog niet zichtbaar waren, zijn toen zichtbaar geworden. Dat mocht Paulus, mocht dat verborgen, er lag nog een kleed omheen, maar Paulus mocht daar als het ware het kleed van aftrekken. Kijk, het is progressief van er is leven na de dood. De Heer Jezus is opgestaan, mag ik jullie nog iets nieuws vertellen? Maar wat zou die nou nieuw vertellen? Wie weet dat? Wat is nou weer nieuw in de brieven van Paulus? Verandering. Welke verandering?
Ja,
ja, inderdaad. Lees maar weer mee. In 1 Korinthe 15 vers 51. Zie, ik vertel u een geheimenis. Nou, als je een geheimpje hebt, Paulus, laat me het maar weten. Dan wil ik het weten hoor. Nou, ik zal het je vertellen. We zullen wel niet allen ontslapen, maar we zullen allen veranderd worden. Dus niet alleen de Heer Jezus is uit het graf opgestaan lichamelijk, maar ook de gelovigen, de gemeente. Dat is nieuw. Dat was nog niet eerder bekend. Maar het wordt nu ons bekendgemaakt. We gaan terug, misschien dat ik zo meteen nog een keertje op 1 Korinthe 15 terugkom. We gaan terug naar 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. Wat ik met dat eerste woordje openbaring duidelijk wil maken, is, we hebben voldoende aan het woord. En we zien dat het woord ons al heel veel geeft als het gaat om dood en opstanding. Het tweede woordje wat we met elkaar gaan bekijken. Ontslapen. Ontslapen. 1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 13 laat drie keer dat woordje zien. 13, 14 en 15. Ze kort iedere keer datzelfde woordje wordt dat herhaald, ontslapen. In vers 16 zien we dat woordje nog een keer terug. Nou, niet helemaal. Niet helemaal. Dan wordt het omschreven. Hoe wordt het daar omschreven? Wie worden nou met die ontslapenen bedoeld? Die in Christus ontslapen zijn. Die in Christus, hoe staat het daar? En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Dus we praten over de ontslapenen, dan praten we over die mensen die gestorven zijn. Waar de Thessalonicenzen zo verdrietig over zijn. Ze zijn ontslapen. Er komt in het Nieuwe Testament nog een keertje, dat woordje slapen komt nog een keertje voor in het Nieuwe Testament over als het gaat om dode mensen. Ik zal jullie helpen. In de evangelie. Nee. Wie? Lazarus. Lazarus. Daar wordt hetzelfde woordje slapen, wordt daar weer gebruikt. Dan zegt de Heer Jezus, Lazarus, onze vriend, slaapt. Slaapt. En dan zegt de Heer Jezus verder, maar ik ga ernaartoe om hem uit de slaap op te wekken. Ik ga hem wakker maken. Dat is bijzonder. Dus, en dat komt overeen met wat we nu lezen hier. In 1 Thessalonicenzen 4. Ontslapen, ontslapen, ontslapen. De dood wordt hier beschreven als iemand die slaapt. Maar wat slaapt er nu?
Het lichaam.
Het lichaam, dit is belangrijk. Dit moet je meepakken. Het lichaam slaapt. Het lichaam slaapt. Ik zal dat zo meteen ook uitleggen. Wat slaapt er niet tijdens de dood? De ziel niet. Heel goed. Jullie komen mee. Op zondagmiddag. 4:30. Je slaapt nog niet dus. Heel goed, broeder. Wees waakzaam en nuchter. Hè? Heel goed. Dus wat je dus goed moet in de gaten moet houden als we hier slapen, over ons slapen, als mensen slapen, dan wordt daar het lichaam mee bedoeld. Daardoor dat het lichaam wel degelijk van waarde is. Wij doen daar soms wat makkelijk over, hè? Een dood lichaam. Maar een dood lichaam is van waarde. We leggen het neer in het graf en het slaapt. Tot de dag dat het gaat opstaan. Daar ga ik zo meteen over spreken. Slapen. Waarom slaapt de ziel niet? Er zijn daar bewijzen voor te vinden in de Bijbel. Dat is eigenlijk nog veel belangrijker. Daar zijn bewijzen voor te vinden. In de Evangelie staat er een gelijkenis van... Wie weet waar ik naartoe ga nu? Arme Lazarus en de rijke man. De arme Lazarus, die sterft. En waar is die dan? Daarna, wat staat er dan? Wat zegt de Heer Jezus? Hij is in de schoot van Abraham. Waarbij de Heer Jezus zijn toehoorders wil laten horen van... Hij is daar veilig. Hij is daar veilig. Het is goed met hem. De rijke man... Wat gebeurt daarmee? Ja. Ja. Zijn ogen slaan op en weet hij is aan de verkeerde kant van de lijn. Hij is zich bewust van het is hier niet goed. Zijn ziel weet dan het is niet goed. Terwijl de ziel van de arme Lazarus weet het is goed voor de eeuwigheid. Het is goed voor de eeuwigheid. Ik ga nog twee teksten aanreiken om te laten zien dat lichaam gaat slapen en ziel voor eeuwig bij de Heer is. En je ook bewust bent dat je dan ook bij de Heer bent. Ik ga twee teksten benoemen. De eerste tekst. 2 Korinthe 5 vers 8. 2 Korinthe 5 vers 8. Laat me gewoon even lezen. Ik denk dat het gewoon het prettigste is om dan toch even te lezen. Zodat we er ook even mee kunnen komen. 2 Korinthe 5 vers 8. Daar staat. Maar wij hebben goede moed. Haha, gelukkig, een bemoediging. En we hebben meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen. Als het gaat sterven, wonen wij uit het lichaam en bij de Here in te wonen. De ziel is bij de Here. Dus sterven wordt hier omschreven, uitwonen uit het lichaam. Het lichaam wordt neergelegd en we zullen voor eeuwig, onze ziel zal eeuwig bij de Here zijn. Dat is een bemoediging. Dat is een heerlijke wetenschap. Tweede tekst die ik daarvoor aangehalen. Filippenzen hoofdstuk 1. Filippenzen hoofdstuk 1. Volgens mij noemde Marit die gisteren ook in de kring. Toen met elkaar aan het voorstellen waren. Daar staat 1 Filippenzen 1 vers 23, want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Daar staat letterlijk, ik heb de begeerte om heen te gaan, daar staat letterlijk om losgemaakt te worden. Dat staat er letterlijk. losgemaakt te worden. Mijn ziel wordt losgemaakt van het lichaam. Dat is verreweg het beste. Dat mijn ziel voor eeuwig bij de Heer Jezus is. Dat is het tweede O, ontslapen. Ontslapen. Wie slaapt er? Wat slaapt er? Heel goed, het lichaam slaapt. En de ziel weet vanaf het moment dat je je laatste adem uitblaast, het zit goed met mij of het zit niet goed met mij. Oké. Derde punt. Opstaan. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Laten we toch even die hele tekst lezen. Want, dit zeggen wij, vers 15. U met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven. Wie zijn die levend zullen overblijven? Wie bedoelt hij daarmee? Ja, dus de mensen die nog op aarde zijn. Die op aarde zijn. Dus stel dat Jezus nu zou terugkomen, dan zijn wij degene dat wij levend zullen overblijven. Dat zijn wij dan. Tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel, met een bazuin van God, neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Er komt dus een moment dat graven opengaan. Opengaan. En dat de dode lichamen, dat iets nieuws gaat worden. Ik zal er zo meteen wat over zeggen. Dat is opstaan. En dan gaan we naar de Heer Jezus toe. Ook daar zal ik zo meteen iets over zeggen. Maar we zullen opstaan. Wat staat op, de ziel of het lichaam? Uiteindelijk het lichaam. Want de ziel leeft nog. Dus het is het lichaam wat gaat opstaan. Is dat een populaire boodschap door de eeuwen heen? Dat er daadwerkelijk een lichamelijke opstanding is? Nee. Hoe weten we dat het geen populaire boodschap is? Kunnen we daar bewijzen van vinden in de Bijbel? Job? Areopagus, ja. Paulus op de Areopagus in Athene. Ik had dat gedeelte dus ook. Zullen we even opzoeken? Kan het nog even? Oké, nou. Jullie zijn er nog fris bij? Ja? Oké, nou dan gaan we even naar Handelingen toe. Handelingen 17. Handelingen 17. Paulus op de Areopagus. Hij gaat daar verkondigen. Het evangelie brengen. Ik begin te lezen bij 30 dan. Het is opmerkelijk wat Paulus hier verkondigt als evangelie. Hoe belangrijk het is. Nou, wat is dan belangrijk bij het verkondigen van het evangelie? Nou, hier zien we daar iets van. Vers 30. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden, van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen, dat zij zich moeten bekeren. Aha, dus dat moet in een evangelisatieboodschap. Er moet bekering plaatsvinden. En wel, omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen. Oh, evangelisatieboodschap. Er zal ook wel eens misschien wat vaker over oordeel gesproken moeten worden. Het staat hier. Zo pakt Paulus het hier aan. Door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd. Daar komt hij, door hem uit de doden toen opstaan. Aha, dat is een belangrijk feit. Opstanding uit de dood, Jezus Christus is opgestaan. Toen zij nu, de toehoorders, over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En anderen zeiden, we zullen hierover nog wel eens horen. Aha. De opstanding van de doden, dat Jezus Christus is opgestaan en dat uiteindelijk de gemeente zal opstaan uit de dood, is dus een boodschap waar mensen toch een beetje zoiets hebben van, we spreken hier nog wel een keertje.
We spreken hier nog wel een keertje. Dit is te gek voor woorden. Te gek voor woorden. Dit kan niet. Trouwens, in de evangelie, de Heer Jezus heeft het zelf een beetje meegemaakt. Niet zozeer dat ze, maar wel dat hij gebruik maakte van twee groepen. En één groep geloofde niet in de opstanding van doden. De Sadduceeën. Fariseeën geloofden er wel in, de Sadduceeën niet. En de Heer Jezus speelt dat dan ook uit op een gegeven moment. Dus je ziet dus dat de opstanding van de doden door de jaren heen, door de eeuwen heen, toch een boodschap is, ja, waar mensen toch weinig mee kunnen. Maar we hebben het gezegd, wij vertroosten elkaar ermee, wij bemoedigen elkaar ermee, wij vermanen elkaar ermee. Zo zijn we begonnen. Dus opstanding, heerlijk, dank u wel, Heer. En dat uiteindelijk dat lichaam zal opstaan, dus als wij zouden sterven en de Heer Jezus nog niet teruggekomen, zal ons lichaam ook opstaan. Hoe moet ik me dat dan voorstellen, dat lichaam? Kunnen we daar iets bij voorstellen? Nou, jawel. Waar moet ik dan naar kijken? Naar wie moet ik dan kijken? Naar de Heer Jezus, die is opgestaan uit de dood. Met een nieuw opstandingslichaam. Een nieuw opstandingslichaam. Wat kunnen we daarvan zeggen van het opstandingslichaam? Het is volmaakt. Het is niet aan tijd en plaats gebonden. Hij was er en was weer weg. En hij kon eten en drinken. En als wij opstaan uit de dood, zal het ons lichaam, let op, ons lichaam, we zullen niet helemaal gelijk zijn aan Jezus, maar ons lichaam zal gelijk zijn aan het opstandingslichaam van de Heer Jezus Christus. Een nieuw, volmaakt lichaam. Ja, dat is prachtig om te weten. Dat uiteindelijk de gebrokenheid waar we hiermee te maken hebben en uiteindelijk het sterven, dat er een dag zal komen dat het allemaal volmaakt zal zijn, dat ik een volmaakt lichaam zal hebben om de Heer Jezus daarmee groot te maken. Wat hier nog in de gebrokenheid is, zal uiteindelijk volmaakt worden. Dat is opstaan. De vierde oom. Opgenomen. Laten we lezen vers 17. Daarna zullen wij, dat zijn de mensen die nog op aarde zijn dan, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen, met wie is dat dan, met hen? Uit de dood, heel goed, ja, de opgestane uit de dood. Dus de levenden, de christenen, de gemeente die dan nog op aarde is, die overgebleven, samen met de gestorvenen in Christus, opgenomen worden in de wolken. Opgenomen worden. Je kunt voor opgenomen worden ook het woordje noemen of zeggen weggevoerd worden. Het Griekse woordje opgenomen, weggevoerd worden, je zou ook kunnen zeggen snel wegnemen, haastig wegnemen, wegrukken. Als een dief in de nacht. Dat lezen we iets verderop. Ik weet niet of je ooit een dief in huis hebt gehad. Wij wel. Dat is niet zo heel erg leuk. En niet zo heel erg prettig ook. Hij komt onverwacht. We waren niet gelukkig niet thuis. Maar onverwacht. Maar je komt aan bij je voordeur en denkt, hij staat open, joh. Nou, dan doe je hem open en, nou ja, je ziet het gelijk al. Alles overhoop gehaald, echt alles. Eén puinhoop. Ja, onverwacht, als een dief in de nacht. Je had het niet verwacht en opeens is er iemand binnen in je huis geweest. Nou, dat plotselinge wil eigenlijk vers 17 ook zeggen. Plotseling weggevoerd worden. Ik ga drie teksten erbij nemen die datzelfde opnemen ook aangeven.
Allereerst zien we in Handelingen 8 vers 39 datzelfde opnemen. Welke geschiedenis is dat? Ja, Filippus. Met de kamerling uit Ethiopië. De kameling uit Ethiopië is aan het lezen, snapt het niet. Filippus is bij hem, legt de schrift uit. De kamerling wordt gedoopt. En dan, de kamerling gaat zijn weg met blijdschap. En wat staat er dan? Nam de geest des Heren Filippus weg. Snel wegnemen, opeens was hij er niet meer. Hij was er net nog, hij heeft me nog gedoopt. Waar is Filippus nou gebleven? Weg! In één keer weggenomen. Dat is hetzelfde woordje wat in dit gedeelte ook staat. Het tweede. Kijk eens met mij mee in Efeze hoofdstuk 5 vers 27. Efeze 5 vers 27. Daar gaat het over man, vrouw en de Heer Jezus is dan het beeld bruidegom en de gemeente de bruid. En dan staat er in vers 27, omdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, weg zou nemen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn. De tweede keer is, de Heer Jezus zal de gemeente voor zich gaan opeisen. Zal de gemeente gaan claimen. De gemeente is er voor mij. Dus het eerste opnemen, snel wegnemen, is vanuit menselijk perspectief. Snel, opeens. Maar vanuit de perspectief vanuit de Heer Jezus, ik kom terug en zal dan zeggen, dit is mijn gemeente, dit is mijn bruid en de bruidegom drukt zijn gemeente, drukt zijn bruid tegen zijn hart aan. Je bent thuis. Dat is opgenomen. Dat gaat gebeuren. Bruid en bruidegom, gemeente en Christus zullen bij elkaar komen. Als laatste. Om naar een andere plaats te verhuizen. Ook dat zit hem in dat opgenomen worden. Om naar een andere plaats te verhuizen. Lees met me mee, Johannes 14 vers 3. Johannes 14 vers 3. En, zegt de Heer Jezus daar, dan gaat hij vertellen van ik ga sterven en de discipelen zijn verdrietig. Ja, maar hoe moet het nu verder? Dan zegt de Heer Jezus, en als ik heen gegaan ben en een plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen. Weer datzelfde. Ik ga jullie verplaatsen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Ik kan me voorstellen dat dit voor heel veel mensen toch een beetje nieuw is. Ik dacht dat de Heer Jezus terugkwam en dan is het toch allemaal goed. En nu hoor ik, we worden opgenomen. Ja, we zullen uiteindelijk op de aarde terugkomen. Maar eerst is er een ontmoeting in de lucht tussen bruid en bruidegom. Tussen Jezus Christus en zijn gemeente. Wat een moment zal dat zijn. Wat een geweldige, heerlijke, troostvolle, bemoedigende belofte. Als laatste. Dan hebben we de vijf O's gehad. Er is een ontmoeting. Een ontmoeting. Zelfde vers, vers 17. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven samen met hen opgenomen worden. Het gaat omhoog. Waar nou worden in de wolken na ontmoeting met de Heren in de lucht. Een ontmoeting. Wat zou je van die ontmoeting kunnen zeggen?
Nou, allereerst is een glorieuze ontmoeting. Toch? Als een bruidegom uiteindelijk zijn bruid gaat zien. Dat is prachtig. Dat gaat plaatsvinden. En dat zal glorieus zijn. Maar wat zouden wij daar nu doen, hè? Misschien is dat wel een spannende vraag. Wat zouden wij daar nu doen als gemeente? Zouden we daar vanuit het woord ook antwoorden op kunnen vinden? Wat als er nou die ontmoeting gaat plaatsvinden tussen de Heer Jezus en zijn gemeente? Wat ga jij dan doen? Er is een bruiloft. En wat nog meer?
Maaltijd.
Maaltijd houden. Wat nog meer?
God groot maken.
Dus het zal een leven van aanbidding zijn daarboven. Hoe weet je dat? Dat er aanbidding zal zijn.
Openbaring.
Zullen we eens kijken? Dan weten we een beetje, wat we daar gaan doen. Toch? We zullen ons verheugen in die bruidegom. We zullen ons verheugen in de Heer Jezus. Daar gaat het alleen maar om. Dat is een troostvolle gedachte. Dat is een bemoedigende gedachte. Dat we uiteindelijk daar zullen zijn. En volmaakte aanbidding in de hemel zal plaatsvinden. Ik ga twee teksten laten zien. De eerste tekst is Openbaring 4. Vers 9. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, God de Vader, God de Zoon, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat, aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kroon neer voor de troon en zeiden: wat gaan we daar zeggen met elkaar? Wat gaan de mensen die daar eeuwig leven hebben ontvangen? Wat zullen we daar doen? Aanbidden? U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Een lied van aanbidding, vers 11. Wat zal plaatsvinden in de hemel voor de troon van de driemaal heilige God. Volgende, Openbaring 5. Ook daar zien we aanbidding. Openbaring 5, vers 12. En ze zeiden met luide stem: het lam dat geslacht is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. Wie is het lam dat geslacht is? Amen. De Heer Jezus. En we zullen hem daar aanbidden als het lam en als de leeuw. Tjonge jongen, wat een ontmoeting zou dat zijn, hè? Dat is indrukwekkend. Stel je voor dat we daar staan voor de Heer Jezus. En hem alle eer zullen brengen. Hoe zouden we dat doen, denk je? Hoe? Wat zou onze lichaamshouding zijn? Wat denk je? Ja, is toch prachtig, Bert. Hè? Is toch prachtig. Wat zou onze lichaamshouding zijn? Zullen we een beetje huppelen, denk je? Wat denk je, Leo? Zullen we huppelen? Wat zullen we daar doen, denk je, allereerst? Hem aanbidden. Hoe? In eerste instantie. Ik denk het ook. Wat deed Johannes toen hij de Heer Jezus ontmoette? Ja, plat op zijn snuffert. Zo onder de indruk van de Heer Jezus. Hem aanbidden. Laag bij de grond. Alleen, Heer, u bent het waar. U bent de Allerhoogste. U bent de heerlijk. Ik wil u aanbidden. Maar wel, ik voel al wat. Ik ben zo nederig, ik ben zo klein. Ik neem niks van mezelf meer mee. Dat is de houding van een bidding in de hemel. Maar wat een geweldig moment zal dat zijn.
Ik zie daar echt, nou, Betty zei me, ik zie er ook erg naar uit. Dat we daar terechtkomen met elkaar. Ja, en daar mag je elkaar mee vertroosten, mee bemoedigen en daar waar nodig, vermanen. Vermanen. Tweede, eeuwigdurend. Eeuwigdurend. Het is voor altijd. We hebben net met elkaar gelezen, Johannes 14, vers 3. Als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt, dan kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben, eeuwigdurend bij de Heer Jezus zijn. Ach, wat geweldig. Het stopt nooit meer. Het stopt nooit meer. Goed. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. We hebben gezien de oven openbaar. God openbaart door het woord heel duidelijk wat de toekomst is. Voor de ontslapenen en voor de levenden is er hoop. Want er is opstaan, opstanding. We zullen opgenomen worden. We zullen de Heer Jezus ontmoeten. Troost elkaar en bemoedig elkaar met deze woorden. Het laatste wat ik wil zeggen is het volgende. Bert had het vanochtend over een sandwich. Ja? De hamburger en er zit wat boven en wat onder. Nou, hier zie je het plaatje nu compleet. Hier zie je het helemaal compleet. Want waar zijn we mee begonnen in hoofdstuk 4? Kijk met me mee. Er staat bij mij, in de HSV staat erboven, opwekking tot heilig leven. Het broodje. Dan komt er een plakje kaas tussen. Wat is dat? Opwekking tot onderlinge liefde. Dan komt er de hamburger. De Heer Jezus komt terug en wij zullen hem tegemoet gaan. Dan komt er een plakje kaas weer. Eronder. Oproep tot waakzaamheid. Oproep tot waakzaamheid. En dan komt er weer een broodje. Opwekking tot geestelijk leven. Je kunt dus nooit de wederkomst van de Heer Jezus loszien van het leven hier en nu. Ik kom wel christenen tegen die alleen maar met de wederkomst bezig zijn. En, oh ja, jongen, die coronavirus. Ja, waar moeten we dat nou vinden in dat plaatje? Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je hier leeft tot eer van de Heer Jezus. En dat je waakzaam bent als gemeente, waakzaam bent in je persoonlijk leven, dat je nuchter bent, zodat je uiteindelijk ook de bruidegom kan ontmoeten. Daar moeten we mee bezig zijn. En dan zal het een heerlijk moment zijn om de bruidegom te ontmoeten en te zeggen, ik heb hier vanuit uw genade, met alles wat ik in me had onder de leiding van de Heilige Geest, heb ik geleefd tot eer van de Heer Jezus. Ik heb geleefd als discipel van de Heer Jezus. Ja, met vallen en opstaan. Ja, maar het was uit genade. Maar ik verlangde ernaar om steeds meer te worden als die bruidegom. Dat was mijn verlangen. En daar heb ik naar geleefd. Ik hoop dat je bemoedigd bent vanmiddag. Dat je getroost bent vanmiddag. En daar waar nodig, vermaand mens. Maar vanuit de liefde en genade Maak het in orde met de Heer Jezus. En je kunt hem ontmoeten. En je zult vreugde vinden in het altijd bij hem zijn. Zeg je van, het zit goed. Het voor mij geestelijk leven. Ik maak stapjes. Geniet van je leven met de Heer Jezus. Want die zul je uiteindelijk zien. Hoe? Van aangezicht tot aangezicht. Geprezen zijn zijn grote naam. Amen. Zullen we samen nog danken voor dit moment? Vader in de hemel, als we zo bedenken hoe het is in de toekomst, als we bedenken, Heer, dat uiteindelijk uw Zoon, de Heer Jezus, God en mens in de hemel, zullen zien. Heer, wat een indrukwekkende gedachte. Vader, dank u wel dat de lofprijzing hier op aarde al mag ontstaan in ons hart. Dat we hier al mogen leven tot eer van zijn naam. Heer, ik bid u zo, dat in ieder die hier zit, zeker weet, het zit goed tussen mij en God. Die dag is voor mij een vreugdevolle dag. En Heer, ik bid u zo dat onder de leiding van uw geest mensen steeds meer gevormd worden om die reine, volmaakte bruid te zijn die vanuit de genade van de Heer Jezus Christus zal leven. Dat we het oog alleen maar gericht hebben op de Heer Jezus, de leidsman en voleinde van het geloof. Heer, gaat u zo met ons mee. We danken u voor uw woord nogmaals. Heer, waar u zoveel dingen in openbaart, waarin we duidelijkheid mogen krijgen. Vader, al ook in Thessalonicenzen was het een jonge gemeente, maar ze waren ook toe aan dit onderwijs. Ik bid u zo dat ook vanmiddag mensen echt toe waren aan dit onderwijs en hier wat mee kunnen in hun leven met u. Heer, wilt u zo maar verder gaan met dat wat er vanmiddag ook en dit weekend besproken en gesproken is. We bidden het in die heerlijke naam van de Heer Jezus Christus, die de Alpha en de Omega is, het begin en het einde, en hij die eens zal terugkomen. Amen.